Dus, nou ja, dan gaan we nu eindelijk echt naar Daniël 3. We zijn er al 2 keer eigenlijk aan begonnen. En toen kwam ik niet verder. Want ja, ik vond het toch nodig om naar aanleiding van het vorige hoofdstuk even in te zoomen op, nou ja, de leider van de eindtijd. De beesten hebben we besproken. Degenen die de leiding nemen in het rijk van de eindtijd. En we hebben ook gezien dat we hebben vorige week hebben we ook verzen opgezocht. En heel veel verzen gezien waar gesproken wordt over een afgodsbeeld. En ja, dat ook die leider van de eindtijd het voor elkaar zal krijgen om het volk Israël, om het de Joodse staat in eerste instantie, om die tot afgoderij te brengen, dat ze dus hem gaan aanbidden. En wat we vandaag dan krijgen, dat noem je een type. En ja, bij ons in de samenkomsten heb je veel te maken met typologie. En typologie, dat is, ja, het is een soort beeldspraak. Een type is een afdruk, hè, van het ware. En de Heer heeft, ja, op heel erg veel manieren heeft hij gesproken. Dat zegt Hebreeën 1 ook. Op allerlei wijzen. En een van die dingen is dat in de historische verhalen die gewoon echt gebeurd zijn, zoals ze er staan, daar twijfel ik ook geen moment aan, daar zit dikwijls een diepere laag in. En die diepere laag die spreekt ons dan over het nieuwe verbond. En ja, sommige mensen die denken dan misschien van, goh, het is allemaal ver gezocht. En hoe kun je dat controleren? Gaat je fantasie niet op de loop? Maar er zijn toch die types die je in de Bijbel tegenkomt, die bevestigen zichzelf steeds weer. En we hebben bijvoorbeeld ook gelezen over de vrouw die op een beest zat, maar die ook op wateren zat. En dat werd dan, dat werd dan uitgelegd dat dat de scharen, natiën en tongen waren, de verschillende volkeren. We zijn dat in Psalm 2, zijn we dat vorige keer ook weer tegengekomen, waren woedende volkeren. En dan wordt er gesproken over het bruisen van de zeeën. En dan zie je dat zo'n type, de zee, dat ook door de hele Bijbel eigenlijk dezelfde betekenis behoudt. Dus dan is het niet zozeer inlegkunde of zo, maar dan moet je dat gewoon leren kennen. Nou, en wat we hier hebben, dat is dus ook een type. En daarom vond ik het ook goed om wat voorbereidend werk te doen, om alvast wat verzen te lezen over de profetieën, waarvan de Heer spreekt dat het echt gaat gebeuren. Dat is dan natuurlijk niet iets uit het verleden, dat is iets wat nog gaat komen, wat vaststaat in, ook in het woord, gewoon rechtuit. Maar er is ook een andere manier waarop de Heer daarover spreekt. En het is met typologie is het zo, dat is een soort sleutel. Dan ga je eerst op zoek naar waar komt Christus voor in dit verhaal. Of waar gaat het over het aanbreken van het nieuwe verbond? En als je in een verhaal een type ziet en je denkt daarover na, dat zijn de dingen die je dan ook kunnen helpen en ook kunnen beschermen dat het niet zomaar een fantasieverhaal wordt. Nou goed, dus dit verhaal, we hebben het al even helemaal gelezen, ik ga een stukje lezen. Dit verhaal van Daniël 3, van de 3 vrienden van Daniël in de vurige oven, dat spreekt typologisch over de tijd van het Joodse volk in de grote verdrukking in de 70ste week. En dat de Heer uitredding geeft. Maar niet aan het hele volk, maar wel aan het gelovig overblijfsel. En dat zeg ik dan even op voorhand. Dan kun je je daar even op voorbereiden. En dan zal ik proberen om die dingen gaandeweg, dat we het lezen, ook in te vullen. Zodat je het ook gaat zien. Laten we lezen in vers 1. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heden om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en al de bewindvoerders der landschappen, dat ze komen zouden tot de inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en al de bewindvoerders der landschappen tot inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid der hoorn, der pijp, der citer, der vedel, der psalters, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal dezelfde uren in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Nou, eventjes tot zover. Nebukadnezar, de naam Nebukadnezar, dat betekent prins van Nebo. En Nebo, dat was een Chaldeeuwse godheid. Het was de god van schrift, het schrift van de wijsheid en van het gewas. Ze hadden daar in Babel een veelgodendom. Ze hadden voor elk natuurverschijnsel hadden ze wel een god. En voor de hemellichamen enzovoorts. Maar Nebukadnezar, zijn naam, die is verbonden aan de god Nebo. En ik heb al uitgelegd de vorige keer, ja, dat Nebukadnezar ook een type is van de wereldleider van de eindtijd. En dat hij zich in de plaats gaat stellen van de Christus. Nou, en als hij dan prins van Nebo genoemd wordt, die de god van het schrift is, de wijsheid en het gewas, ja, dat is ook typisch weer zo'n omschrijving van de Christus, weet je wel. Natuurlijk kun je de god Nebo niet, hè, met Christus, kun je niet met Christus vergelijken. Maar je moet er even aan denken dat dat ook een manier is om zich in de plaats te stellen van Christus uiteindelijk. Christus is het woord. Hij is de wijsheid van God. En hij is, ja, degene die nieuwe schepping, hè, tot stand heeft gebracht. Dus de groei, het gewas, dat is zijn domein, om maar wat te zeggen. Dat is dus één manier om ook te zeggen in wiens, ja, plaats Nebukadnezar zich gaat stellen. Nou, hij maakt een beeld van goud. En goud, dat staat voor eeuwige dingen in principe. Het was zijn bedoeling en zijn streven dat het zou blijven. Nou, we weten dat het niet lang stand zal houden in de toekomst, dat rijk van de Satan uiteindelijk. Maar het is het rijk wat een hoogte. Er staat, over dat beeld staat daar. Welks hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. En daar hebben we ook over gesproken. En dat is ook weer de 6. Dat hoort ook Christus toe. Als verbinding, zeg maar, tussen hemel en aarde. En dan meer de mens in de zin van de zoon des mensen. Ben Ha-Adam. En degene die in de rechte lijn van Adam het erfrecht heeft over alle mensen. He, dus ook alle volkeren. Maar in het, als het dan in het negatieve is, aan de kant van Satan, dan staat 6, dan staat het voor de hoogmoed van de mens. Nou, en dat is natuurlijk wat we hier gaan zien in dit hoofdstuk. En dat is eigenlijk ook de zonde van Satan natuurlijk geweest, hoogmoed. En daarom is ook in de zonde die in ons vlees nog woont, he, is hoogmoed, ja, is een van de, ja, kenmerken, zeg maar, van de zonde. Het is door zijn val is dat ooit ontstaan. Nou, dat beeld, ja, dat vond ik best, daar liep ik best wel even mee. Want hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. Nou ja, natuurlijk is dat gewoon dan een landstreek Babel. En het dal, dat is, nou ja, een gebied daar weer in. En dat, die naam Dura, dat betekent woonplaats. En toen denk ik bij mezelf, nou ja, dat is ook weer niet zo bijzonder. En waarom staat dat er toch, hè? Ja, en toen dacht ik op een gegeven moment, maar wacht eens even, dat beeld wat opgericht wordt, en daar staat in Matteüs 24 van, dat het in de heilige plaats zal staan. De woonplaats, die Gods woonplaats was, waar de tempel was. En dan heb je wel een soort van link, zeg maar, hè, met, ja, met het plaatje van het beeld. En nou ja, goed, ik weet niet of jullie allemaal wel eens op het tempelplein zijn geweest. Ik ben er heel erg lang geleden geweest. En die tempelberg, die heeft natuurlijk twee gebouwen. Dat is die Al-Aqsa moskee, die heeft een zilveren koepel. Maar dan heb je ook nog de Dome of the Rock. En dat is dat gebouw met mooi blauw steen en zo'n gouden dak erover. En dat is geen tempel, dat is een gedenkplaats. Maar dat is wel, nou ja, ook voor de moslims een heilige plaats. En zij zeggen dat daar van Mohammed naar de hemel gegaan is. Maar dat komt in hun geschriften niet eens voor. Want de naam Jeruzalem komt in hun geschriften niet eens voor. Dat is dan voor hun een toepassing, zeg maar, om het op Jeruzalem te laten slaan. Maar je kan gewoon zeggen, ze hebben het, ja, die plek van God hebben ze gewoon zichzelf toegeëigend. Hè? Dat is het eigenlijk. En dat, ja, dat hele stuk, zeg maar, op die tempelberg, ja, dat is de plaats waar de tempel van Salomo heeft gestaan. Het is voor de Joden is het wel toegankelijk. Maar ze mogen er bijvoorbeeld niet bidden. En maar bij de tempel van Salomo was het zo dat de Heer daar een plaats voor aangewezen had. Hè, waar die gebouwd moest worden. En wij kennen die plaats op verschillende manieren in de schrift. En de ene is dan van het offer van Isaac, de berg Moria. En de andere plaats, dat is, die komen we tegen in de geschiedenis van David. Als die, en dan moeten we dat misschien maar even op gaan zoeken. Arona. Ja, de dorsvloer van Arona. Ja. Even kijken waar ik die opgeschreven had. Ja. Dat is 2 Samuel 24. En dat is vanaf vers 15 is dat. Nou, dan is David dan een hele poos koning. En nou ja, dan gaat hij het volk tellen, geheel tegen de wil van de Heer in. En dan komt ook een straf op. En dan mag David ook nog kiezen wat het wordt. Nou, vers 15 gaat daarover. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël, van de morgen af tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Beersheba toe 70.000 mannen. En nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om het te verderven, berouwde het de Heer over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. En dat vind ik hierom ook wat bijzonder. He, dat de Heer dus eigenlijk een stop zet, he, in het verderf. En dat hij zijn engel zendt. En dat vinden we ook weer in dit verhaal, vinden we dat terug. Maar ik las het omdat die vloer de dorsvloer van Arauna, dat is de plaats waar de tempel gebouwd wordt. Want dat is dan in het verdere stuk. Dan gaat David, die gaat dat kopen. Eventjes kijken hoor.
50 zilveren sikkelen.
Ja, klopt.
25.
Ja. Nou ja, ik lees dan even vers 25 nog. En David bouwde al daar de Heere een altaar en offerde brandoffer en dankoffer. Alzo werd de Heere den landen verbeden en de plaag van over Israël opgehouden. Nou, als je het verder dan gaat kijken, zeg maar, bij de bouw van de tempel en zo, dan kom je dat weer tegen. En volgens de Joodse Talmud, dan is die steen die wij kennen als de dome of de rok, het domein van de rots, die heet in het Hebreeuws Shetia. En dat betekent dat de wereld is geschapen vanuit Sion. Dat is hetgene wat ze er als verklaring uitgeven. En nou ja, kijk, dat zou natuurlijk kunnen. Maar het is natuurlijk, als je over deze plaats nadenkt, dat het de plaats is waar Isaac is geofferd. Hè, die een beeld is van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. Hè, dan is in principe beeld dat uit. Hè, dat het nieuwe verbond daar begonnen is, de nieuwe schepping. He, daar begonnen is. Dus dan denk ik niet dat de Heer daar vanuit geschapen is, alles geschapen heeft, maar het is in ieder geval zo dat als het ware de nieuwe schepping daar begonnen is, weet je. Want het is wij kennen het als de Dome of the Rock, maar voor de Joden is het de Foundation Stone. Dan is het gewoon de steen waar de tempel op gefundeerd is. Ja, die heeft daar waarschijnlijk gewoon altijd al gelegen. Hè? Maar het is wel een bijzondere plek dus. En ja, hoe dat het dan in de toekomst uit zal zien, we moeten dan nog eventjes dat vers uit Matthäus 24 ernaast lezen. Dat is Matthäus 24, vanaf, dat is vers 15. We hebben hem al eerder gelezen, dus ik laat de rest even liggen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, hè, het, de afgod die verwoesting brengt, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, enzovoort, enzovoort. En dat hebben we vorige keer, hebben we daar geen aandacht aan gegeven. Want er is nu geen tempel, hè, in Israël. En toch komt dat beeld, dat afgodsbeeld, op de heilige plaats te staan. En we hebben ook vorige keer gelezen dat er een soort van offerdienst is, 3,5 jaar lang. En tegelijk met de oprichting van dit beest, dat die offerdienst gestaakt wordt, gestopt wordt. En dat is natuurlijk niet voor niks, dat valt tegelijk. Want als er een beeld, een afgodsbeeld op de heilige plaats gezet wordt, komt dat natuurlijk in plaats van de Joodse religie. Dat is natuurlijk 1 en 1 is 2. Maar er staat inderdaad dat het in de heilige plaats is. Nou ja, er is maar één heilige plaats en dat is op het tempelplein. En hoe het er dan in de, ja, hoe het er dan in de praktijk uit gaat zien. Het kan zomaar dat daar gauw een tempel uit de grond wordt gestampt. Er zijn organisaties die hebben zich al jaren daarmee bezig gehouden. En ik heb hier een stuk van zoeklicht van, even kijken, van Jan van Barneveld. En die zegt, ik lees even een klein stukje voor. De organisaties die zich bezighouden met de nieuwe tempel maken interessante vorderingen. De gouden kandelaar, de menorah is klaar, de tafel voor de toonbroden en het reukofferaltaar zijn klaar. En ook nog andere grote voorwerpen en, nou ja, priesterkleding en muziekinstrumenten enzovoorts noemt hij hier allemaal. En dan, ja, dan vraag je je af, hè? Ja, zou het misschien zo zijn dat er dan inderdaad in ieder geval een gebouw komt die dan voor de Joden in ieder geval voldoet, zeg maar, aan hun religieuze eisen. Hè, ik weet het niet. Het kan ook een multifunctioneel centrum worden natuurlijk.
En dat offeren zou dat er ook weer beginnen.
Ja.
Nou, dat is toch geen doel.
Ja.
Ja. Het gaat er allemaal goed, de baren en af moet je rekenen.
Ja.
Er staat achter een kleine buur gehad. Dus je voor elke zin.
Ja, dat is zo. Daar waren ze gedurig in bezig. Altijd. En ja, wij weten dat het offer gebracht is. Ja. Hè? Maar ja, dat is voor de Joden natuurlijk nog niet actueel. Die leven nog in hun religie. Ja. Maar we gaan weer terug naar Daniël 3 natuurlijk. Dus ik denk dat het Dal Dura een verwijzing is naar, ja, naar de tempel, naar die heilige plaats in ieder geval, waar dat beeld komt te staan. En in het landschap van Babel. En Babel betekent volgens het Hebreeuws, en het staat gewoon ook in je Bijbel bij Genesis 11, betekent dat spraakverwarring. Verwarring. Maar als je het uit de oude Akkadische taal haalt, dan hebben hun een hele andere vertaling en dan zeggen ze de poort Gods. En ja, dat is natuurlijk een plaats van een tempelplein. Hè, dat is voor hun nu ook de poort naar hun God Allah, hè, voor de islamieten. En de tempel in Jeruzalem was natuurlijk ook zo'n poort naar God. Dus dat is eigenlijk, komt dat een beetje op hetzelfde neer. Het is dan ja, eigenlijk een dubbele verwijzing van, nou ja, op welke plaats je dan moet denken. Nou ja, zie je het een beetje voor je ondertussen. De koning Nebukadnezar die verzamelt dus allerlei mensen, hè, overal vandaan. De nou ja, de belangrijken der aarde, zal ik maar zeggen. Degene die, wat, die het voor het zeggen hebben. Nou, ik denk als dit, als dat beeld in de toekomst dan ingewijd zal worden, ja, dat zal met een grote ceremonie gaan. Hè? Dan zullen, ja, de Wereldraad van Kerken, die zal daarbij zijn. En de presidenten en de koningen. En de paus. En noem alles maar op. Hè? Het wordt een groot festijn zoals het hier voorgesteld wordt. Eens even kijken. Het zijn natuurlijk, ja, wat ik nou opnoem. Ze zijn natuurlijk al jaren bezig om, ja, om een brug te slaan tussen alle religie. En dat is ook uiteindelijk wat, ja, wat er gaat gebeuren. Om eigenlijk een soort van, nou ja, interreligieus iets te maken. Want ik verwacht ook niet dat die wereldleider van de eindtijd, dat die, zeg maar, Allah laat aanbidden. He, dat is dus uit de schriftplaatsen die we tot nu toe hebben gelezen, laat hij zichzelf aanbidden. Nou, Nebukadnezar die richt hier een beeld op voor zijn God, maar indirect gewoon ook voor zichzelf daarmee. He, misschien leek dat beeld zelfs wel op Nebukadnezar, dat staat er verder niet bij. Maar ook in Daniël 11, waar we natuurlijk later nog komen, daar staat er, op, daar staat er dat hij een religie maakt met de vreemde God. En dat wordt daar Ma'uzim genoemd. De God die zijn vaderen niet hebben gekend enzovoorts. Het wordt toch een nieuw soort religie. En ja, de mens die komt centraal te staan. En dat is natuurlijk niet vreemd, want dat is natuurlijk ook zo in elke religie. Want in elke religie, dan wordt er van de mens verwacht dat hij zich aan wetten houdt, dat hij zich aan voorschriften houdt, wat eten betreft, heilige dagen, nou ja, bepaalde ceremonieën enzovoorts, een levenswijze. Hè, dat is wat religie is. En of het nou ja, dicht bij ons of ver is, zeg maar, dat zijn de kenmerken van religie. En hetgene wat, ja, waar Babel voor staat, hè, dat was die moeder der hoererijen. En het is helaas ook zo dat de Joodse religie, zoals we die kennen uit de dagen van de Heer Jezus, die komt zelfs uit Babel. Want die is ontwikkeld in deze tijd, zeg maar na Daniël, is dat ontwikkeld, of nou ja, misschien moet ik zeggen in de tijd van, ze hebben er maar 70 jaar gezeten uiteindelijk, maar ze zijn natuurlijk ook niet allemaal teruggegaan, maar het is bekend dat in die Babylonische ballingschap, toen is de Talmud tot stand gekomen. En dat moet je een beetje zien, zoals ja, bij de christelijke kerk, dat je ook de geschriften van achteruit je psalmboekje erbij gekregen hebt. Ja. En in zo'n religie, ja, dan wordt er dus wat van de mens verwacht. En daarom is het religie niet hetzelfde als geloof. Want geloof is vertrouwen op God en vertrouwen op zijn genade. He, genade dat hij een oplossing geeft, dat hij zelf een oplossing geeft om de mens weer met hem te verzoenen. En die oplossing is gekomen in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Maar hier zijn ze bezig met religie. En de mens komt centraal te staan. En er wordt een, nou ja, dat beeld is opgericht. En dan gaan we nog eventjes verder lezen. Even kijken. Vers 4 wil ik nog even lezen, nog een keer. En een heer riep met kracht. Men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen. Te tijden als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, des psalters en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek. Zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. Het gaat met muziek. Het gaat met een heel orkest erbij. En toen ik dit las, vorige week denk ik, toen dacht ik, oh wacht eens even, daar hebben we het nog niet zo lang geleden op de app nog over gehad. Want als je dus leest over die schriftplaatsen waar ja, eigenlijk ook in het verborgen over Satan wordt gesproken. En met name over zijn hoogmoed en ook over zijn val. Dan lees je ook in die schriftplaatsen dat hij muziek bij zich had. He, laten we dat nog maar even bekijken. Dat is Jesaja 14. Jesaja 14. En je zou eigenlijk het hele hoofdstuk nog eens even moeten lezen. Maar ik pak er maar gewoon wat dingetjes uit. Want dan zie je dat er ook weer een verband zit eigenlijk. Ja, ook weer met ons schriftgedeelte. Jesaja 14 vers 1. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal ze in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En ze zullen het huis Jacobs aanhangen. En dit is ook een profetie over het herstel van het natuurlijk Israël. Dan pak ik hem weer op in vers 3. En het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart en van uw beroering. En van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen, slavernij. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. De koning van Babel wordt hier aangesproken. En zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? Hij was dat gouden beeld. Dat hadden we bij dat andere beeld ook al gezien, dat hij dat gouden hoofd was. En dan zegt de Heer dat, nou ja, vers 5... dat er een einde aan komt. De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter des heersers. En dan gaat het nog eventjes door. En hier zie je dan ook eigenlijk hoe het af gaat lopen met deze koning van Babel in de eindtijd. Want ook deze profetie, en dat zie je ook heel vaak in de profetieën, dat gaat aan de kant gaat het over Nebukadnezar uit het verleden. Maar daaronder ligt nog een diepere laag. En die spreekt weer van de leider van de eindtijd. Maar door wie wordt die aangestuurd? Het is door Satan zelf. En het is natuurlijk, wij weten dat Satan dan zelf op aarde zal zijn. Nou, dat zie je eigenlijk hier genoemd. Nou goed, ik lees vanaf vers 10. Dan zijn er, vanaf vers 9. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, koning van Babel, om u tegenmoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. En zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan, die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. Uw hovardij, hoogmoed, is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen, de volkeren, krenktet? En zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. En ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, en ik zal de Allerhoogste gelijk zijn. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil. Nou, en dan denk je bij jezelf, ja, waar gaat het nou over? Gaat het nou over de koning van Babel, of gaat het nou over Satan?
Dat is dezelfde.
Maar ja, precies.
Ja, ja.
Kijk, dat is in de toekomst. Hè? Als hij dan in dat beest gaat, zeg maar, ja, dan is het eigenlijk één en dezelfde. Maar je ziet dus ook heel duidelijk genoemd, hè, dat daar een val is vanuit de hemel. En vorige keer heb ik ook gezegd van, ja, de Satan is nu nog steeds in de hemel. Hij had daar van de Heer een positie ontvangen om over de aarde te regeren. En de Heer die gaat op een rechtvaardige manier met hem afrekenen. En dat is dus hier aan de hand. Maar waarom we dit lazen, dat was vanwege die muziek. Hè?
Ja.
Het geklank uwer luiten. En dat is in Ezechiël, is dat nog wat uitgebreider. Dat is het andere stuk. En dan wordt de koning van Tyrus aangesproken. Nou ja, die is op een gegeven moment ook hele rijke koning geweest in dat gebied met heel veel invloed. Even kijken hoor, Ezechiël. En achter die koning van Tyrus, ja, daar zie je ook heel duidelijk dat de Satan eigenlijk aangesproken wordt. Ja, dus Ezechiël 28. Pak ik er ook een paar versen uit. Eerst vanaf vers 1. Voorts geschiedde de Heer een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën, terwijl gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als God hart. Zijt gij wijzer? Oh nee, zie, gij zijt wijzer dan Daniël. Zij hebben niets dat toegesloten is voor u verborgen. Dat is ook apart, hè, dat Daniël dan net weer eventjes erbij gehaald wordt.
Ja.
Alsof de Heer zegt van, nou, je moet even aan Daniël denken als je dit leest. Hè? Ja, dan gaan we naar vers 11. Wijders verder geschiedde de Heere woord tot mij zeggende: Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zeg tot hem: Zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turquoizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u, ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Nou, het gaat nog veel verder. Ik wil nog wel heel eventjes lezen vers 15. Ik denk dat ik er nog wel een keer op terugkom, dit schriftgedeelte. Vers 15, gij waart volkomen in uw wegen van de dag dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En dat, hè, dat is, ja, de dag dat die engel die zelfs een Messias eigenlijk hier wordt genoemd. Hè. Gij waart een gezalfde, vers 14. Een overdekkende cherub. Hij had een hoge positie. En door zijn val zal dat van hem afgenomen worden. Nou, wij weten wie in die positie gezet is. Want het is inmiddels, zijn die posities al veranderd. Hè? Want de Heer Jezus in zijn opstanding is ver boven alle macht en kracht. En hij heeft Satan ontroond. Hè? Efeze 1, Colossenzen 2. Dat soort schriftplaatsen. Er is een eerstgeborene en er is een iemand gezalfd in de hemel in de plaats van deze. En hij, ja, wat ik net dus overgeslagen heb, hè, hij werd in Jesaja werd hij ook Lucifer genoemd, de lichtbrenger. En Lucifer, dat is de Latijnse naam voor de morgenster, dus de ster die voor de zon opgaat. En als je die morgenster ziet, dan weet je van de nieuwe dag komt eraan. Dat is eigenlijk die functie. Maar Satan die stelt zich natuurlijk voor als een engel des lichts. Dus hij komt met een hele mooie boodschap. En dat is die menselijke religieuze boodschap. Dat wil een mens graag horen. Dat de mens goed is en dat de mens iets kan en dat de mens nog veel meer kan. He? Want je moet eens even denken aan die verhalen over die buitenaardse wezens, die marsmannen of die aliens die de wereld komen redden volgens allerlei films. En dan gaan ze de mensen gaan ze in een hogere intelligentie brengen. En dan komt er weer een evolutie. Want de mens die moet een stap hoger komen in de evolutie. Weet je? Dat zijn ja, de dingen die je vindt. Als je een beetje gaat zoeken. Ook in de New Age beweging en zo. En dan willen ze dat de mensen wijsmaken. Dat er een... dat de mens nog op een hoger niveau in de ontwikkeling kan komen. Nou, en dat is eigenlijk ook hetgene wat, waar die wereldleider van de eindtijd ook dan het voorbeeld van is. Hè? Hij is dan zelf gekoppeld aan een hogere intelligentie, aan Satan die is gevallen. En hij zal ook tegen de mensen zeggen van, ja, hè, hier is een systeem. En hè, misschien ook wel met demonen en alles. Maar hij zal zeggen dat er geen God is. Dat de hemel leeg is, dat er ook geen Satan is, weet je. Hij zal zeggen van, de goden zijn hier, jullie zijn, iedereen heeft God in zichzelf. Het wordt een, hoewel het dan uit de islam afkomstig is, ja, zal het een nieuw soort godsdienst worden, waarvan je nu al eigenlijk ja, de contouren ziet. En die boodschap van zogenaamd licht, die wordt nu ook al door heel veel groepen eigenlijk verkondigd. Maar goed, we waren bij muziek. En muziek is natuurlijk ook zo'n medium. En wij gebruiken natuurlijk elk instrument en elk soort melodie om de Heer te prijzen. En de functie daarvan, hè, van muziek, is dat je emoties kwijt kan. En de functie van muziek is ook dat het een bepaalde sfeer neerzet. Hè? En dat kan versterkend werken. Maar als het in de hand is van de tegenstander, en die zal zich er absoluut hè, van bedienen, dat doet hij nu ook, dan ondersteunt het zijn boodschap, zijn religie. Hè, dus dan, muziek is eigenlijk de hoogste kunstvorm. Want het is iets wat je hoort met je oren. Het is niet iets wat je kan tasten zoals een beeld. Het is geestelijk iets. Het zijn tonen. En die op een of andere manier... Ja, is dat voor onze hersenen en andere stukken van ons lichaam... Ja, werkt dat sfeerverhogend. zal ik maar zeggen. En dan werkt het ook vaak, ja, als een soort van programmeren, weet je. Als wij op, dat zou jij ook wel weten op school, als je kinderen, als je jonge kinderen iets wil laten doen, dan kan je dat het makkelijkste met een liedje doen. Wij gaan alles opruimen en woeps, opruimen, weet je wel. Dat zijn dingen, als je een boodschap met muziek ondersteunt, dan gaat dat veel makkelijker erin bij mensen, weet je. Ja, dat is echt zo.
Rijles.
Ja, ja, precies.
Dat was vandaag de 15 lessen.
Ja. Nou ja, en weet je, die boodschap die... Die vind je eigenlijk overal nu ook al terug. Als je bijvoorbeeld dat lied van Michael Jackson, Heal the World, ik zal er iets zingen. Als je daar de tekst van bekijkt, ik zal een stukje daarvan lezen. Dan zegt het refrein, genees de wereld, maak er een betere plaats van. Voor jou en voor mij in het complete menselijk ras. Er zijn mensen stervende. Als je genoeg geeft om de levenden, maak een betere plaats voor jou en mij. He, dat is het idee van wij kunnen dat doen, wij kunnen dat maken. We zouden zo hoog kunnen vliegen, laat onze geesten nooit afsterven. In mijn hart voel ik dat jullie allemaal mijn broeders zijn. Schep een wereld zonder angst, samen huilen we van blijdschap. Zie de naties hun zwaarden veranderen in ploegscharen. Hoor je hem?
Ja.
En het is een prachtige melodie. En op die manier, ja, is de duivel natuurlijk al heel lang bezig. He, ik ben een liefhebber van popmuziek hoor. En ik hou ook van stevige gospel. Het is niet de bedoeling dat, ja, wij zitten er eenmaal nog in deze wereld. En vooral als je jeugd bent. Dan moet je ook gewoon kunnen genieten. Maar het is wel goed om een beetje alert te zijn van ja, wat de inhoud van sommige dingen, wat de boodschap is. En als ik dit nou voorlees, moet jullie zeggen welk lied het is. Heel bekend. Stel je eens voor, het is in het Engels, hè, maar ik vertel het nu in het Nederlands.
Ik weet het al. Imagine, oh.
Ja, ja, precies.
No man.
Nou ja, stel je eens voor dat er geen hemel is. Het is heel makkelijk als je het probeert. He, geen hel beneden ons, alleen maar lucht. Stel je eens voor dat alle mensen leefden voor vandaag. Nou, het gaat gewoon, het hele lied is één groot antichristelijke propaganda. He, dat is het.
Anders dan in de top 10 van de ja, beste liederen.
Ja, precies. En menig christen die denkt dat dit ook de taak is, he, van de christenen om die vrede te gaan brengen voor God. Ja. En dan is het dus weer eigen inspanning. Weet je? En dat wou ik eigenlijk ja, in ieder geval vanavond even goed neerzetten. Nee, alleen, het is alleen God die die oplossing geeft. En dat zal hij dus aan het Joodse volk gaan doen. En laten we dan weer even terugkeren naar Daniel. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt verder. Vers 7. Daarom op die tijd, als al de volkeren hoorden het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalters en allerlei soorten van muziek, aanbaden alle volken, natie en tongen nedervallende het gouden beeld, het wel de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden tezelfde tijd Galdeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. Nou, dat zal hij niet. Dat is Christus die in eeuwigheid leeft. En wij met hem. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid van de horen, der pijp, der citer, der vedel, der psalters en der akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zouden in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. En daar zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap Babel gesteld hebt. Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen, o koning, hebben op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet en zij bidden het gouden beeld niet aan het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voortbrengen zouden. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij die de mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij die gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult, het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalters en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, dezelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn hand verlossen zouden? Het is een dreigement natuurlijk. Hij gaat het ook uitvoeren. Maar het is ook gelijk een aanklacht, hè, naar de Heer toe. Zo van, nou ja, dit... hier kan niemand wat aan doen. Zelfs God niet. Nou, hij heeft buiten de waard gerekend. En die Sadrach, Mesach en Abednego, ja, die vrienden van David, van Daniel moet ik zeggen, die waren hier aanwezig. En het vorige hoofdstuk dat eindigde met dat ze aangesteld werden over de landschappen. En hier zie je dat, nou, Nebukadnezar heel snel van gedachten verandert. En zo is het natuurlijk met de eer in de wereld. Hè? De ene dag ben je alles en de volgende dag ben je niks. Ja. Hè? Dat kan heel snel veranderen en dat is onbetrouwbaar. Nou, die Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben van Nebukadnezar andere namen gekregen. En dan wil ik dat nu toch maar heel even noemen. Waar staan ze? Ja. Maar Daniel hebben we hier niet, hè? Daniel is er niet. Want als je het beeld dan even volgt, van Daniel bleef aan de hof van de koning. Nou, dat is dan een beeld van Christus in de hemel. Maar die Joodse vrienden, die gingen het landschap in. Die werden erop uitgestuurd. Nou, en dat is dan, die staan dan voor het Joodse volk. Op de aarde, weet je. En die drie vrienden, die zijn dus door Nebukadnezar hun identiteit kwijtgeraakt. En ze waren Joods, maar aan de namen zou je niet meer herkennen dat het Joden zijn. En Sadrach, dat betekent gebod van Aku. En hij heette, even kijken, ja, dan moet ik daar nog één bij pakken, want die Sadrach, die heette Hananja. En Hananja betekent genade van Jehovah. Dat is het tegenovergestelde, genade van Jehovah of een gebod van de God Aku. Zie je? Mesach, dat betekent Wie is als Aku? He, diezelfde god Aku. Maar Mesach, die heette eigenlijk Misael. En Misael betekent wie is als God. Dezelfde naam als Michael. Ja. En zo zie je eigenlijk dat er Nebukadnezar geeft er een draai aan die precies tegenovergesteld is. En dat is wat hij met ze doet. En dat is wat hij ook doet met de leugen aan het Joodse volk. En dat hij zichzelf in de plaats van God gaat stellen. Even kijken, Abednego hadden we nog. Dat betekent knecht van Nebo. Datzelfde als wat er in de naam Nebukadnezar zit. Maar Abednego die heette Azaria. En Azaria betekent hulp van Jehovah. Of de Heer helpt. Zie je? Dus of je een dienaar bent of dat je op de Heer kan vertrouwen. He, dat is ook weer helemaal het tegenovergestelde. Zie je? En zo zie je eigenlijk dat, ja, dat Joodse volk in de toekomst, die wordt langzamerhand, en daar heeft hij dan 3,5 jaar de tijd voor, worden ze eigenlijk bewerkt met religie, hè, om uiteindelijk ook te knielen voor dat beeld. En het merendeel zal dat doen. Het is een type dat vertelt nooit elk facet van het echte. En wat we hier vinden, hè, dat is de vurige oven. Dat is de grote verdrukking en dat er uitredding is. Hè? Dat is wat we vinden. Maar er zal ook een groot deel van het Joodse volk zal omkomen in die grote verdrukking of aan het eind daarvan. Degene die niet geloven. En daar wil ik dan nog een paar teksten over lezen. Dus even kijken of ik iets vergeten ben. Eventjes een aantekening. Even snel doornemen. Want we kennen bijvoorbeeld de martelaren die onder het altaar zitten. Dat is in Openbaring 6, die hebben we ook al eens een keer gelezen. En letterlijk was het natuurlijk gewoon een kleioven. Daar werden daar in Babel werden daar die tichelen gebakken. Wat ook weer voor de religie staat. En dat wordt ook de plaats dus waar deze drie vrienden, gelovigen, het gelovige deel van het Joodse volk terechtkomt. Gaan we nog even verder lezen over het vervolg van het verhaal. Nu dan in vers 15. Ze krijgen een tweede kans, hè, deze drie vrienden. Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijd als gehoren zult, het geluid des horens, de pijp, de citer, de vedel, de psalters en de akkoordgezang en allerlei soorten van muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb. Zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, dezelfde uren zult gij geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die u lieden uit mijn handen verlossen zou? Nou, Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van noden u op deze zaken te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God, die wij eren, is machtig om u te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. He, al was het dan maar door de dood. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zult aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven 7 maal meer heet zou maken zouden dan men die placht heet te maken. En 7, dat is, nou ja, zover je kan tellen in deze wereld eigenlijk. Hè. Dus heter kan niet, zal ik maar zeggen.
Rotterdam en
Dotter. Ja, zo is het. Vers 20. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven des brandende vuurs. En dan zie je, ze krijgen een tweede kans. En in gedachten moet je dan je voorstellen dat er een boodschap geweest is van de Heer door de twee getuigen. Die heeft gezegd: gaat uit. Gaat vlucht het land uit. Ga naar de woestijn. Daar is een plaats. Want dit land is het niet. Hier is de vrede niet. Dezelfde boodschap als in de dagen van Jeremia. En dan zullen de mensen vluchten. En Matteüs 24 wijst er ook op. Als je het beeld ziet, geen seconde te verliezen, eruit. He? En dat zal een gedeelte doen. Maar een gedeelte is nog niet zover. En je moet er die grote verdrukking in. 3,5 jaar lang zal dan het aangezicht eigenlijk van die wereldleider, dat is dan veranderd. He? Hij is als een blad van een boom omgeslagen. Het was eerst allemaal verleiding en lieftallig en mooie woorden, en dan zie je ineens die grimmigheid, dan is het over, dan is het spelletje over, dan heeft hij ze waar hij ze hebben wil, hij zet het beeld neer en dan is, ja, dan komt zo'n grote toren eromheen, dan gaat hij ook zijn legers komen dan om Israël heen te staan, dan kan er niemand meer uit, 3,5 jaar lang niet. Nou, Als ze zich niet gedragen, dan worden de voedseltoevoeren gestaakt. Daniel 6 zegt daarover dat er honger komt en dat er dood en pestilentie zal zijn. En daar staan die drie vrienden dan voor. Die drie vrienden, die zijn dan, op het moment dat het beeld opgericht was, hebben ze het nog niet in de gaten gehad. Maar in de tijd van die verdrukking zullen ze bij zichzelf zeggen: hé, we zijn erin getuind. Dit was niet onze Messias. En dan gaan ze naar God roepen in die periode en echt naar hem zoeken. Nou, en daar staan eigenlijk deze mannen, Sadrach, Mesach en Abednego voor. En we gaan het stukje nog even lezen. Ja, en dan is het ook klaar, hè, voor vandaag. Ja. Maar ik wil het wel graag even afmaken. Vers 21. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. En ze wierpen ze in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs, die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden des oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? En zij antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: zie, ik zie 4 mannen los wandelende in het midden des vuurs en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierden is gelijk van een zoon der goden. En daar is ineens ja, heb je daar eigenlijk dan, nou ja, een engel, de voorverschijning van Christus. Hier in dit vers vind je dan, ja, de sleutel eigenlijk ook weer van dit type. He, zoals ik zei, dat vind je. Of je vindt het aanbreken van nieuw verbond. Hier vind je ook de uitredding van Christus. Want die zal het Joodse volk uitkomst geven. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak: Gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden zich de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren des konings. Deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar hun hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren. Ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft die op hem vertrouwd hebben. En des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden nog aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die alzo verlossen kan. Ja, en dan wordt Nebukadnezar hier eigenlijk weer op de knieën gebracht. Hij moet erkennen, hè, dat God de machtigste is en de sterkere is. Ja, en dat zal Satan uiteindelijk ook moeten. Met al zijn hoogmoed denkt hij God gelijk te kunnen zijn. Maar hij zal het onderspit delven. Ja, en hoe komt de Heer Jezus? Dat is dan nog één vers wat ik met jullie wil lezen. Dat is iets verderop. Dat is in Joël 2. En dan ga ik daar volgende keer nog een paar schriftplaatsen bij betrekken. Joël hoofdstuk 2. We hebben het laatst met Pinksteren ook nog gelezen. En dat was eigenlijk de eerste vervulling van het uitstorten van de geest. Maar in de wederkomst van Christus op de Olijfberg, en wat een ander schriftgedeelte zegt, dat wordt hier de berg Sion genoemd. Even kijken, vanaf vers 27. Joël 2, vanaf vers 27. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Zie je die engel in de oven? En dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En de geest van het nieuwe verbond, dat betekent dat ze een nieuw hart krijgen. Maar als volk, het wordt een nieuw, wedergeboren volk Israël. Nou, in eerste instantie dan, beginnend met die twee stammen, met Juda. En dan wordt de rest wordt ook heel snel terugvergaderd. Maar goed, we gaan lezen nog even uit hier, vers 30. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En die tekenen die we hier lezen, die komen in heel veel profetieën tegen. Die komen bij het aanbreken van de dag des Heren. De dag des Heren is de oordeelsdag over de volkeren. Maar het begint met de bevrijding van het gelovig deel, maar ook met de verwoesting van de legers, ja, van Rusland moet ik dan zeggen. Komen we dan volgende keer op terug. Die ook dus in de Joodse staat dan oordeel brengen. Die tekenen in zon, maan en sterren, die luiden de dag des Heren in. En die luiden ook de wederkomst van Christus in. Want dat is eigenlijk het startschot van de dag des Heren. En vers 32 zegt dan, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. De naam Jehovah. En we hebben dat lied gezongen. Het volk Israël, die durft, of het is zelfs hun verboden, om de naam Jehovah, de naam van God, uit te spreken. Maar in die grote verdrukking gaan ze hem aanroepen. In ieder geval een deel gaat hem aanroepen. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Het is een redding uit die brandende oven. Gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen. Het is het overblijfsel. Het is het gelovig overblijfsel. En daar zijn ook heel veel schriftplaatsen over. Dat is ook eigenlijk een soort leerstuk in de Bijbel. Het overblijfsel. Die de Heere zal roepen. Want het mag dan zo zijn dat de tegenstander een boodschap uitgezonden heeft in die 70ste week om het volk tot een dwaling en afgoderij te brengen. Maar de Heer heeft ook een boodschap uit laten gaan. Hij heeft ook zijn predikers gezonden. Hè? En dat is ook iets waar ik volgende keer dan wat verder op in wil gaan. Maar is niet mooi dat als ze dan de Heer Jehovah, hun oude verbondsgod, aanroepen en dan zien ze Christus, weet je, met de wonden in zijn handen.
Ja.
He, dat vers lezen we dan de volgende keer.
Ja.
Precies. En dan zullen ze toegeven, he, dat inderdaad de verlossing van die Messias afkomstig was, die al geweest was. He, dan zullen ze ook rouw betonen, omdat ze dan zoveel verloren jaren hebben gehad natuurlijk. He. Maar het is een vreselijke tijd van verdrukking, maar de Heer gaat uitredding geven voor degenen die toch hun vertrouwen in die tijd op hem stellen en beginnend in die 70ste week. En voor de gemeente is er een ander soort uitredding. Wij zijn al door het oordeel gegaan. Wij hebben de dood al achter ons. He, want dat is natuurlijk ook hetgene wat die oven uitbeeldt. Het is aan de ene kant is het ook de toren van God, die dan weliswaar uitgevoerd wordt door die tegenstander. Maar op aarde en als vleeselijk mens en onder het oude verbond, dan kan daar geen vrederijk komen, dan kan daar geen verlossing komen. En dat is natuurlijk voor ons, die erkenning die hebben wij ook gedaan. En omdat we die Heer ook als verlosser hebben aangenomen, mogen we weten met de Heer Jezus te zijn gestorven en begraven. En Hij heeft het oordeel voor ons gedragen. En daarom mogen wij die genade aannemen om ook zalig te zijn voor tijd en eeuwigheid. He, maar dat is hetgene wat voor ons achter de rug is. En de Heer die zal ons als gevolg daarvan ook verlossen. Dat we niet door die grote verdrukking heen hoeven. Dat is de reden die de schrift geeft. He, dat de gemeente voor die tijd wordt weggehaald. Ja. Nou, ik denk dat we dik aan de tijd zitten. Dus dan gaan we nog maar even danken.
Moet die eerst niet deur?
Nou, Ellie wou graag even erop. Hè? Lieve Heer, we danken u zo voor, ja, voor die plaatjes, Heer, die u geeft. Dat we ook ons een voorstelling van kunnen maken. En wat dat ook geweest is voor die vrienden van Daniël, Heer. Gelovigen in een hele andere tijd. En ja, die voor een vreselijke, heftige keus kwamen te staan. Dat het hun de kop kon kosten, Heer, als ze voor u zouden kiezen. En hier zo zijn er ook, ja, wereldwijd zijn er broeders en zusters van ons die onder dezelfde omstandigheden leven of geleefd hebben. Heer, u kent de zijnen, Heer. En we mogen weten dat allen die ook in het geloof zijn gestorven, Heer, ja, dat u ze zal belonen, Heer. Dat als de gemeente voltallig is en als u de gemeente roept, Heer, die niet, ja, dat we allen tezamen dan ook verheerlijk mogen zijn en ook het loon mogen ontvangen wat bij onze dienst hoorde. En we danken u, Heer, dat we in alles wat we meemaken, dat we dat mogen realiseren, dat de keus voor u, Heer, dat het inderdaad een keus is voor deze aarde of voor de eeuwigheid. En dat het consequenties met zich mee kan brengen. En wij danken u, Heer, dat we tot nog toe nog in veiligheid leven. Heer, maar wilt u ons ook maar sterken in moeilijke keuzes, met druk van mensen, druk van buitenaf. Druk van, ja, de maatschappij die misschien op ons af gaat komen de komende tijd. En we willen u ook zo danken, Heer, ja, dat u in elke tijd, of het nou in onze bedeling is of in de volgende bedeling, dat u gelovigen uitredt, Heer. En dat we ook vandaag mochten zien dat er ook voor het Joodse volk, dat daar een mogelijkheid tot ontkoming is, Heer, als ze hun vertrouwen op u stellen. En sommigen zullen toch om moeten komen, maar dan heeft u ook weer, ja, dat u ze op zal wekken aan het begin van de 1000 jaar. Heer, het is wat u belooft, Heer, dat is, u bent machtig om dat ook te geven aan al uw kinderen in elke tijd, of het nou een hemelse bestemming is of een aardse bestemming. En Heer, we kunnen soms een beetje stil worden als we die dingen zien. En we danken u voor, ook weer voor vandaag, voor, ja, al die dingen die we mochten lezen en ontdekken. Wilt u zo met ons gaan in de naam van onze Heer Jezus. Amen.